Goedemorgen, het is nog morgen. Jij bent theatertechnicus. Nou nee, geluidstechnicus. Hoe moet ik dat nou precies omschrijven?
Ja, dat is altijd een gevecht. Klanktechnicus, geluidstechnicus, technicus, operator. Kortom, ik heb met geluid te maken gehad.
Je hebt met geluid te maken, je leven lang eigenlijk.
Ja.
Want je ouders vonden eigenlijk dat je moest gaan studeren, maar dat vond jij niet zo'n goed idee.
Nou, het vervelende was, dat was in de oorlogstijd. En na de oorlog, toen wilde ik gaan studeren, maar toen bleek dus dat er helemaal geen boeken waren. Ik was er een jaar allemaal uit, sinds ik mijn HBSB gehaald heb, was er een jaar lang nog oorlog. Ik ben Bossenaar, dus we zijn een jaar eerder bevrijd dan het noorden. Dus toen kon er pas echt gestudeerd worden. En ik moet ook zeggen, ik bleek ook eigenlijk niet zo'n studiehoofd te zijn.
Jij moest het meer van je handen hebben.
Ja. En toen was er een goede vriend van de familie, Tony Schieferstein. Dat was een bekende man van de KRO destijds. Hij was producer en pianist. En die zei, je moet gaan solliciteren in Hilversum. En probeer daar bij de radio te komen. Dan ben je geluidstechnicus. En dan kun je, wat je hobby was, want ik was thuis natuurlijk allemaal om te rommelen met versterkers en radio en grammofoonplaatjes. Zoals ieder kind dat destijds veelal deed.
Ja.
En toen ben ik daar in Hilversum aangenomen en daar terecht gekomen. De hobby ging over in het beroepswerk.
Ja. En weet je nog wat je als eerste moest doen?
Ja, kijken hoe de anderen deden.
Okay.
Meelopen.
Meelopen gewoon natuurlijk.
Ja. 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 En in wat voor studio's kwam je toen te werken?
Nou, ik kwam in de AVRO-studio voornamelijk te werken.
Ja.
Maar het bleek later dat je door de instelling van de NRU, de Nederlandse Radio-Unie, zoals het toen heette, dat je eigenlijk ook in andere studio's kwam. We kwamen ook in de NCRV-studio, in de VARA-studio, maar voornamelijk in de AVRO-studio toen.
Ja. En dat was in de tijd ook nog allemaal live opnames, denk ik?
Ja, je had live opnames of grammofoonplaten.
Ja.
Dat was het eigenlijk.
Ja. Je bent bij de radio begonnen, heb je heel lang gewerkt.
Ja.
En uiteindelijk ben je overgestapt naar de platenstudio. Hoe is dat gegaan?
Nou, daar zitten nog 6 jaar tussen.
Mm-hmm.
Ik ben eerst, toen ik daar in Hilversum werkte, bleek de mogelijkheid te zijn, dat hoorde ik van een collega, om naar Indonesië te gaan. Nederlands Oost-Indië heette het toen nog net. Met een zogenaamd kort verband. Kon je 3 jaar erheen en dan kreeg je wat geld terug. Als je thuis kwam, kreeg je weer een beetje geld erbij. En dan was het klaar. En dat leek me wel aan, dat trok mij bijzonder. En ik ben dus gegaan, mijn collega zou meegaan, maar die werd afgekeurd. Dus ik ben op mijn eentje toen op een keer in de Super Constellation Gouda, dat vergeet je nooit, in Schiphol gestapt om daar eenzaam naar Indonesië te vliegen.
Vond je dat niet gevaarlijk in die tijd? Want Nederland was, wanneer ben je, jij bent er in 49 heen gegaan?
Ik ben 49 ben ik er heen.
Dus eigenlijk was het nog maar net onafhankelijk. Er was nog een heleboel afkeer tegen de Nederlanders.
Ja, de reis gaf al problemen. Die zouden eerst via Madagaskar gaan, omdat er geen vergunning was om over te vliegen. Maar het werd toch uit normale route. Normale route, even voor de mensen van tegenwoordig. Eerst de vlucht was van Schiphol naar Cairo. 11 uur.
En duurde het
2,5 dag ongeveer voor ik in Batavia, heette het toen nog, dus in Jakarta aankwam.
Ja, en wat moest je daar dan doen?
Nou, ik werd daar aangenomen als operator 2. Dat was dus geluidstechnicus om daar dus de uitzendingen van de radio te verzorgen.
Van de Indonesische radio, van de wereldomroep?
We hadden daar een aparte Nederlandse afdeling.
Mm-hmm.
Dat de Indonesische afdeling en de Nederlandse afdeling. En ik werd dus aangenomen en verzorgde dus het geluid in de hoofdregelkamer en de controlekamers, bij de studio's. Dat was eerst radio omroep in overgangstijd. Royo heette dat. Dat werd later, na de overdracht werd dat Radio Republiek Indonesia, eerst nog Serikat, RRI. Later werd het gewoon alleen maar Radio Republiek Indonesia en dat is het nog steeds.
Ja, en nooit vervelende dingen meegemaakt?
Nee, eigenlijk niet. Je werkte al heel apart. We hadden hele goede collega's. Ik had ook een heel goed contact met de Indonesische collega's. En ik verzorgde ook af en toe opnames en registraties voor de Indonesische jongens.
Ja. Ik heb ook begrepen uit jouw boek, dat Band Loopt heet en al die verhalen van jou bevat, ook uit de platenstudio's, daar gaan we het straks nog over hebben, dat je eigenlijk in Indonesië, door een beetje bij te verdienen, je geld hebt verdiend om later te investeren in studio's.
Ja, dat is zo. Ik heb daar, naast mijn normale studiowerk, heb ik allerlei andere dingen gedaan. We hadden daar onder andere als een van de collega's was Flip van Ewijk. En omdat het zijn, voor oudere mensen zijn het bekende namen, dat zal veel mensen nu niet meer aanspreken. Maar die had onder andere het werkje Terug van Weg geweest geschreven. Niet wat nog wel eens gezongen wordt. Maar die gaf ook in zijn vrije tijd, vertaalde hij Engelse films in het Nederlands. En hij had er een heleboel te doen. Dus ik kreeg ook wat van hem. Dus ik heb ook Engelse films vertaald. Daarnaast heb ik bijlessen gegeven. Ik ontdekte toevallig van een Franse leraar die ook optrad in het cabaret als vrijwilliger, dat hij veel leerlingen had. En bijles gaf. En toen zei ik, nou, ik ben redelijk goed in wiskunde. Dus nou, dan heb ik wel wat voor je. Dus ik heb daar heel veel leerlingen. Ik heb maximaal, ik geloof, 26 leerlingen gehad.
Zo.
Om daar en natuurkunde te geven.
En toen zat hij 3 jaar erop in Indonesië. En toen kwam jij met een pak geld naar Nederland. En toen zei je, nu wil ik mijn eigen studio.
Ja, het pak geld moest je delen door 3. Want een gulden, dat was 3 rupia's, 1 gulden. En toen, ik weet nog precies, ik had overgespaard 8000 gulden.
Dat was voor die tijd.
En dat was, ja, nu lacht iedereen zich wezenloos. Ja. Maar dat was natuurlijk een groot bedrag. En dat ben ik toen gaan investeren in eigen apparatuur.
Mm-hmm.
Wat toen bestond. Want ik zou met een collega, die zou mij helpen als commerciële man. En dan zouden wij een studio in Den Bosch gaan beginnen.
Ja.
En dat heb ik ook 3 jaar gedaan. Alleen het vervelende was dat die collega op het laatste om, ik zei, nou, ik doe het toch maar niet.
Mm-hmm.
Dus toen zat ik geïnvesteerd met allerlei spullen, wat ik misschien nooit had gedaan.
Ja.
Toen heb ik een paar jaar in Den Bosch gezeten. En dat was heel leuk. Ik heb ook heel veel dingen gedaan. Maar ik heb altijd gezegd, dat ontdek je en leer je pas later. Als je een studio wil bouwen, dan moet je hem niet ergens in het buitengebied doen. Dan moet je hem eigenlijk naast een andere studio zetten.
In heel veel.
Als een kroeg. Naast een andere kroeg, dan loopt het.
Ja.
Ja.
En toen was het idee van, nou, die 3 jaar, daar red ik het niet mee. En toen gaf mijn broer, die gaf mij de tip, die zei, joh, je moet gaan solliciteren bij Baren, de Philips fonografische industrie.
Ja.
Wat later Fonogram en Polygram is geworden. Mm-hmm. En ik ben dat tot mijn grote verbazing aangenomen. En dat heb ik 28 jaar met mij volgehouden.
Ja, je hebt ons een heleboel fragmenten gestuurd van dingen die jij hebt opgenomen. Ik wil eigenlijk naar een van die fragmenten gaan luisteren. Want behalve in de studio nam je ook dingen live op, op locatie.
Ja,
daar was
absoluut.
Je de meester in. Daar werd jij gevraagd. Als jij er niet was, dan lukte het niet.
Oh.
Nee, zo is het. Die verhalen hebben we allemaal gehoord. Een van de meest legendarische concerten was in het Concertgebouw. En dat waren de Edwin Hawkins Singers.
Ja.
Kun jij je daar nog van herinneren?
Ja, nou, heel veel. Want om te beginnen, opnemen in het Concertgebouw, dat was voor een populair ensemble al niet alledaags. En tegenwoordig worden allerlei concerten van alles tot in kerken gegeven. Dus dat maakt niks meer uit. Maar het probleem was dat wij het als een nachtconcert moesten opnemen. Nou kan ik 's nachts goed leven en werken. Maar voor dat concert was er een normaal klassiek concert.
Mm-hmm.
Dat betekent dat we op zo'n 11:00, 10:45 af. Dan moest alles op de buren, mag je haast niet zeggen, van het Concertgebouw, moest afgebroken worden. We moesten al onze spullen neerzetten. We moesten ook nog microfoons ophangen voor de reactie van het publiek. Want dat is de sfeer die je moet verkopen, als het ware. En dan, terwijl iedereen al binnenkomt in het publiek, moesten we nog onze laatste test doen. En dan zetten, spelen. En dat is heel spannend natuurlijk. Want dit vak is een, dat weet een collega hier achter mij ook wel, het is een spannend vak. Probeert alles en je regelt alles. Maar je moet me afwachten. Het is techniek. Deze microfoon waarvoor ik spreek. Er kan eens een slecht contactje zitten. Die kan kapot gaan. Dat is techniek.
Ja.
Dat is heel vervelend. Maar dat kan gebeuren. Dus je moet ook een beetje geluk hebben. En net zingen ze wel goed. Komt het er allemaal goed op. Het is direct opname. Het was een directe stereo opname. Dus niet zoveel sporen waarin je later alles nog eens een keer kunt regelen. En dan is het spannend om dat ineens goed te doen.
Nou, ik ga even luisteren of het gelukt is. We'll be right back.